Ik was bezig met de boodschap voor vandaag. En we zitten nog een beetje aan het begin van het nieuwe jaar, toch? We zijn al wel een beetje onderweg, maar ik vroeg: Heer, wat wilt u nou zeggen voor dit nieuwe jaar? Heer, wat wilt u nou dat ik mag brengen namens u aan de gemeente? En deze woorden kwamen tot mij. Jouw praten, jouw spreken is alles bepalend voor 2024. Hoe jij praat, hoe jij spreekt, hoe jouw houding is, is alles bepalend voor 2024. Het bepaalt alles. En de Bijbel noemt iets heel bekends, dat de Bijbel vergelijkt onze tong, onze woorden met het roer van een schip. Zo'n gigantisch machtig schip, de koers van het gigantische machtige schip wordt bepaald door maar een, in vergelijking met dat schip, een klein, heel klein ding. De koers van ons leven wordt bepaald door maar een klein ding. Hoe gebruik jij je tong? Hoe gebruik jij je woorden? Ja, de Bijbel vergelijkt onze tong met het roer van een schip. En daarom is het belangrijk dat wij die tong en onze woorden goed gebruiken. En als we, weet je, het is daarom ook belangrijk, als de Heer mooie beloften, de Heer heeft mooie beloften weggelegd. Nog steeds voor het huis, nog steeds voor jou persoonlijk. En misschien in de vaste tijd heb je wel die belofte ontvangen. Net als Ashvin, of de Heer gaat het je nog geven, of je hebt al langere tijd dat je weet, dit wil de Heer, dit vraagt de Heer van mij. Maar heel vaak in ons leven komen er inderdaad omstandigheden op ons pad. En als we gaan kijken naar de omstandigheden, in plaats van naar de belofte, dan kunnen we heel snel kijken naar de dingen die niet goed gaan en beginnen te mopperen, te klagen over de dingen die ons tegenhouden, die lastig zijn. En als we gaan klagen en onze tong dus gebruiken voor de dingen, om te praten over de dingen die niet goed gaan, dan is dat onder andere een teken van ongeloof. We moeten zien op de belofte en we moeten zien op de dingen die de Heer Jezus voor ons heeft weggelegd. En niet langer op de omstandigheden die het moeilijk kunnen maken. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. En het is belangrijk, geloof ik ook, dit jaar dat we elkaar daartoe aansporen. Dat we elkaar aansporen om te zien op de Heer Jezus. Dat we elkaar aansporen om te zien op de goede dingen die de Heer voor ons wil doen. Dat we elkaar aansporen om te zeggen, de Heer heeft nog steeds zijn plan voor dit huis. De Heer heeft nog steeds zijn plan voor jou. We moeten elkaar daartoe aansporen. Dat we onze ogen gericht daarop houden. Want de duivel doet er alles aan om onze ogen daarvan af te halen. Maar we gaan het hem niet toestaan. Amen. Ik wil met jullie gaan naar het verhaal over de verkenners van het land Kanaan. Misschien in de kinderkerk of heb je het verhaal wel eens langs gehoord. Over de verspieders die het land Kanaan moesten gaan verspieden, moesten gaan bekijken namens Mozes. Want God had tegen Mozes gezegd, ik ga jullie, dat volk Israël, ga ik dat land geven. Ik ga dat land Kanaan aan jullie geven, maar ik vraag aan jou of je 12 verspieders van elke stam van Israël 1 naar dat land wil sturen, zodat zij kunnen gaan kijken hoe dat land eruit ziet. En vervolgens zei Mozes dus aan die 12 verspieders van, weet je, ga dat land bekijken. Kijk of dat land goed is. Kijk of dat land vruchtbaar is. Kijk of de grond vruchtbaar is. Kijk of hoe dat land eruit ziet. En vervolgens zei hij ook, kijk ook hoe dat volk is daar. Kijk of dat volk sterk is of niet sterk. Kijk of het volk veel is of weinig. Want we moeten het land in bezit gaan nemen. Dus kijk hoe dat volk eruit ziet. En of het woont in sterke vestingen of in tenten. Maak een inschatting van hoe het daar is. En die 12 gingen dus dat land verkennen. En ze kwamen terug bij het volk en ze deden verslag van wat ze hadden gezien. Nou, en dan gaan we lezen in Numeri 13, vers 27. Daar is dat dit. Zij vertelden, Caleb en Jozua, het Mozes. Ze zeiden tegen Mozes, wij zijn, Caleb, Jozua en dus al die anderen. Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. Wij zijn daar gekomen. En werkelijk, dat land, dat is geweldig. Het is een fantastisch land. De belofte is geweldig. Heer, het is echt iets geweldigs wat u voor ons heeft weggelegd. De belofte is geweldig. Het vloeit er over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Ze hadden vrucht meegenomen om te laten zien hoe geweldig het was. Het volk, echter, zeiden ze, dat volk dat daar woont, dat woont in sterke steden. Dat volk dat daar woont, dat is groot. Dat volk dat daar woont is machtig. En we hebben daar ook nakomelingen van Enak gezien. We hebben daar zelfs reuzen gezien. Niks mis met het verslag. Klopt wat ze zeiden. Het land was fantastisch, maar het volk was wel sterk. Ze waren reuzen, ze wonen in sterke steden. Niks mis met het verslag. Er liggen geweldige beloften voor ons klaar in 2024. Niks mis daarmee. Maar als we soms kijken naar de omstandigheden, kan dat ons schrik aanjagen. Ik heb gezien dat de Heer, als de Heer gesproken heeft, in dit geval, ik wil je het land geven. Ik wil je de belofte geven. Ik wil dit gaan uitwerken in je leven. Dat voor de Heer is onze reactie bepalend. Niet eens de omstandigheden. Hij heeft gezegd, ik wil het je geven. Ze moesten gaan kijken hoe het daar eruit zag. Maar wat was bepalend of ze het konden innemen? Niet de omstandigheden. Weet je wat bepalend was? Hun reactie op de belofte. Jouw reactie op de belofte die de Heer aan jou heeft gegeven. Onze reactie die de Heer heeft de belofte die de Heer heeft gelegd op het huis. Of in jouw persoonlijk leven. Wat is bepalend? Niet de omstandigheden die je nu ziet met je ogen. Maar jouw reactie. Jouw reactie is bepalend. Kijk mee. Dit is de reactie van Caleb. Vers 30. Caleb bracht het volk tegenover Mozes tot bedaren. Die had gehoord van al die reuzen en dingen. En hij zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen dit land in bezit nemen. Wij zullen het zeker overmeesteren. Caleb had een reactie. Die was van geloof. Caleb zag op de belofte die de Heer hem had gegeven. Caleb zag niet op de omstandigheden. Caleb had een reactie van geloof. Hij zei, ik ga dit land in bezit nemen. Zijn oog was op de belofte. En weet je, de Bijbel zegt dit. Wij kunnen zeggen, vol goede moed of vrijmoedig kunnen wij zeggen, de Heer is mij een helper, daarom zal ik niet vrezen. Wat heb ik ontdekt? En dat zul je vast zelf ook ontdekt hebben, maar misschien nog niet doorgehad hebben. Je kan heel makkelijk vrijmoedig praten over de problemen die je ziet. Dat is vaak niet moeilijk, toch? Praten over de problemen die je ziet en de omstandigheden die je ziet is vaak niet moeilijk. Waar heb je wel vrijmoedigheid voor nodig? Om te verklaren wat de Heer Jezus ziet. Om te verklaren wat de belofte is. Om te verklaren, het is anders, want de Heer wil het anders. Daar heb je vrijmoedigheid voor nodig. Je hebt vrijmoedigheid nodig om te spreken zoals God het wil. Maar heel veel mensen hebben geen vrijmoedigheid meer nodig om te praten over hun problemen en wat ze zien. Dat gaat vaak vanzelf. Caleb had geloof. Caleb had een houding van geloof die gaat uitwerken voordat je het ziet. Dat was de houding die Abraham had. Ik accepteer Gods woord, ook de belofte in zijn woord. Ik accepteer alles wat de Heer tegen mij zegt. Zelfs als ik het nog niet zie. En dan staat er, en niet verzwakt in het geloof heeft hij niet gelet op zijn eigen lichaam, dat hij reeds verstorven was. Hij heeft niet op zijn eigen lichaam gelet. Hij heeft niet op de omstandigheden gelet. Net als Caleb, die lette niet op de omstandigheden. Hij zag het wel, hij ontkende het niet, hij deed verslag. Maar we moeten niet letten, onze focus moet niet zijn op de problemen en op de omstandigheden. Onze focus moet zijn op wat God heeft gesproken. En als onze focus daarop is, moeten we ook gaan spreken in lijn met wat God heeft gesproken. Denk aan dat roer van dat schip. Het bepaalt je hele koers. Abraham had aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Hij geloofde eerst en we weten allemaal dat hij uiteindelijk de belofte kreeg. Hij kreeg zijn zoon, Isaac. Hij kreeg zijn zoon Isaac. Waarom? Omdat hij vasthield. Hij hield vast aan wat God had gesproken. En uiteindelijk werd zijn ervaring in lijn gebracht met wat hij had geloofd. Zie je het? De belofte van God over jouw leven, die moet je vastpakken. Niet mopperen en klagen over de omstandigheden die er nog niet op lijken. Maar we moeten het vastpakken. We moeten erin gaan staan, zo gaan spreken. Weet je, elke keer dat Abraham zichzelf voorstelde, weet je wat Abraham betekent? Hij zei, ik ben Abraham. Dat betekent een vader van vele volken. Elke keer als hij zichzelf voorstelde, verklaarde hij, ik ben een vader van vele volken. Zag hij het al? Nee. Maar hij verklaarde elke keer de belofte van God over zijn leven. Dus ondanks, we moeten dit moet echt in ons gaan leven hoor. Weet je hoe belangrijk geloof is? Door geloof nemen we het land in bezit. Door geloof nemen we land in bezit. We moeten niet langer zien op omstandigheden, maar moeten zien op de belofte die de Heer voor ons heeft. Amen. Ik werd bepaald ook bij dit verhaal. Dat staat iets later in Numeri. In Numeri 21 staat het verhaal over de koperen slang. Zie, de Israëlieten die kwamen weer eens in opstand tegen de Heer. Doordat ze gingen klagen en mopperen over hoe slecht het brood was wat de Heer ze had gegeven en dergelijke. En op een gegeven moment stuurde de Heer gifslangen. Waardoor heel veel van het volk omkwam. En vervolgens zeiden ze, oh Heer, we hebben gezondigd. Mozes, bid alsjeblieft tot God of die ons helpt. En Mozes ging bidden en God gaf instructies. Wat zei de Heer? Hij zei, maak een staak, een paal met daarop een koperen slang. En hij zei, op het moment dat iemand gebeten wordt van het volk en hij kijkt naar die slang, zal die in leven blijven. Nou, die paal en die slang staat typebeeld voor de Heer Jezus Christus die de vloek voor ons heeft gedragen. Maar het gaat mij hierom. Hij zei, op het moment dat iemand gebeten wordt en kijkt naar die slang, zal die in leven blijven. Wat valt mij daarin op? Op het moment dat iemand gebeten werd, kon die niet kijken en naar de wond en naar die slang. Hij keek of zo, of zo. We moeten geestelijk gezien, moeten we ook alleen kijken naar de hulp en de belofte van de Heer Jezus. En niet naar de omstandigheden en de Heer. Er zei iemand een keer, je moet geestelijk niet scheel kijken. En naar de belofte en naar de omstandigheden. Laat beide ogen gericht zijn op de belofte van de Heer Jezus. Er staat, ze moesten blijven kijken. Ieder die kijkt, blijven kijken, zal in leven blijven. Dus kijk niet en naar de omstandigheden en naar de belofte. Laat beide ogen volledig gefocust zijn wat de Heer wil doen. En uiteindelijk zal je zien dat je omstandigheden in lijn gaan komen met wat de Heer heeft beloofd. Daarom zegt de Bijbel, we hebben het vorige keer ook over gehad, mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Laat ze niet wijken van voor je ogen. We moeten de woorden van de Heer voor ogen blijven houden. Amen. Dus Caleb had deze houding. Caleb had de houding van, Heer, ik hou vast aan wat u heeft gesproken. De Bijbel zegt, ik kleef vast aan uw getuigenissen, Heer, beschaam mij niet. Ik hou vast aan wat u heeft gezegd. Niet wat mijn zintuigen zeggen, niet wat ik allemaal zie, maar wat u heeft gezegd. Hij kende de belofte en dat is iets heel belangrijks. Want je kan pas de belofte voor ogen houden op het moment dat je de belofte kent. Daarom moet het woord van God in je hart leven. Je moet weten wat de Heer Jezus heeft gedaan. Je moet weten de belofte in zijn woord. Want als je die niet kent, kun je ze niet voor ogen houden. Als je die niet kent, kun je ze niet vastpakken. Daarom moet het woord leven in je hart. Daarom is het zo van belang dat je iedere dag het woord van God tot je neemt. Daarom is het van belang dat je het woord van God overdenkt en mediteert. Iedere dag opnieuw. Want er komen heel veel omstandigheden in het leven die je neer willen halen. Maar ons geloof neemt die belofte in bezit en doet ontvangen van God. Daarom moet je het woord van God kennen. En het moet leven in je hart. Oké, dit was de reactie van Caleb. Nou, kijk nu naar de reactie van de rest. Van die andere 10. Vers 31, Numeri 13, vers 31. Maar de mannen die met hem, met Caleb opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen tegen dat volk echt niet optrekken, want ze zijn sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht, ze lieten slecht nieuws aan het volk uitgaan, bij de Israëlieten, over het land dat ze verkend hadden. Door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Heb je die omstandigheden wel niet gezien? Wij hebben er zelfs reuzen gezien. We waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. Wat een ongeloof. Wat een twijfel die ze uiten. Terwijl de Heer had gezegd, ik zal jullie dit land geven. Zeiden zij, ja maar kijk naar die reuzen. Ja maar kijk naar die omstandigheden. En als reactie daarop zeiden Jozua en Caleb, die scheurden hun kleren. En die zeiden, het land waar we doorgetrokken zijn is een bijzonder goed land. Als de Heer het ons genegen is, zal hij ons brengen in het land. En zal hij het ons geven. Want het vloeit erover van melk en honing. Het is zo goed. En ze zeiden, alleen kom tegen de Heer alsjeblieft niet in opstand. Klagen en mopperen en al die dingen is opstand tegen de Heer. Ongeloof is opstand tegen de Heer. Ze zeggen, kom niet in opstand. En wees niet bevreesd voor de bevolking van dat land. Want ze zijn ons tot voedsel. Maar zij zeiden, we zijn sprinkhanen in hun ogen. Ik weet niet of ze sprinkhanen in die tijd aten, maar ze zeiden, we zijn sprinkhanen in hun ogen. En nu zeggen Jozua en Caleb, maar zij zijn voedsel in onze ogen. We gaan dit land wel in bezit nemen. Zie je hoe hun keken en hoe die andere 10 verspieders keken? Ze zeiden, wees niet bevreesd, want de Heer is met ons. En het volk was het er niet mee eens. Hun ongeloof was zo sterk dat ze hun wilden stenigen. En weet je wat shocking was? Door 10 mensen werd het hele volk beïnvloed. Dat het hele volk ging mopperen en klagen. Door 10 mensen. Zie je hoe krachtig de woorden waren van deze 10? Door 10 mensen werd het hele volk beïnvloed. Door 10 mensen kwam het hele volk in opstand. En dat kwam door de woorden van hun mond. Hoe belangrijk zijn wel niet de woorden van onze mond? Die we spreken. Uiteindelijk, het volk kwam in opstand. De Heer ging met Mozes in gesprek en zei, hoe lang moet ik dit volk nou nog verdragen? Hoe lang komen ze nou nog in opstand tegen mij? En de Heer ging in gesprek. En Mozes die zei, ja maar Heer, alsjeblieft vaag ze niet weg. Want dat had de Heer in eerste instantie gezegd. Ik zal ze wegvagen, dit volk. Ik geef je een nieuw volk. Maar Mozes zei, doe dat alsjeblieft niet. Vergeef het ze. En toen zei de Heer, maar ze zullen, ik vergeef het ze op jouw woord, maar ze zullen het land niet inkomen. Die mensen die zo hebben gesproken. Want kijk, Numeri 14 vers 28. Over de kracht van onze woorden. Numeri 14 vers 28. Kijk hier. Zeg hun dit. Dus dit zei de Heer tegen Mozes en tegen Aaron waar die mee in gesprek was. Zeg hun, zeg het volk dit. Zo waar ik leef, spreekt de Heer. Ik zal zeker met jullie doen wat ik je heb horen zeggen. In de NBV staat, ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken heeft. Zoals het volk gesproken had, zo zal ik met hun doen. En wat gebeurde er? Het volk, iedereen boven de 20 jaar, kwam het land inderdaad niet in. Jozua en Caleb die hadden gesproken. Wij zullen het land zeker in bezit nemen. Die kregen wat ze hadden gezegd. Wat ze hadden geloofd en wat ze hadden gezegd. En die andere 10 en heel dat volk die in ongeloof had gesproken. Kregen ook exact wat ze ten aanhoren van de Heer hadden gezegd. Zie hoe belangrijk ons spreken is. Ons spreken is belangrijk. Wat wij geloven is belangrijk. Ons spreken komt voort uit datgene wat we geloven. En tegelijkertijd, ons spreken beïnvloedt ook weer ons geloven. Want op het moment dat jij gaat verklaren wat de Heer wil, dan versterkt dat je geloof. Maar op het moment dat je geloof wordt gevoed door anderen, versterkt dat ook weer je spreken. Zie je het? Als je gaat verklaren wat de Heer wil, dan versterkt dat je geloof. Maar op het moment dat je geloof wordt versterkt, versterkt het ook weer jouw belijden, jouw verklaren. Daarom is je verklaren, je belijden is van zo groot belang. Wat jij zegt is van zo groot belang. Wat je zegt is belangrijk. Waar zullen we uiteindelijk heen gaan? Wat bepaalt de koers van ons leven? Onze tong, dat kleine roer, dat kleine ding. Nog een veel krachtige tekst in de Bijbel is dood. En leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dus hoe gebruik je je tong goed? Hoe gebruik je je tong goed? Hoe zorg je dat de koers van je leven de juiste kant op gaat? Door te praten in lijn met het woord van God. Door te praten in lijn met het woord van God. Weet je, we hebben het over teksten belijden. Belijden wat de Heer voor je doet. Weet je wat het woord belijden betekent? In het Grieks, homologia. Homo, hetzelfde, logia, logos, zeggen. Hetzelfde zeggen. Belijden betekent gewoon letterlijk hetzelfde zeggen. Wat moeten we hetzelfde zeggen? Datgene wat God over ons heeft gesproken. Jouw belijden is hetzelfde zeggen. Hetzelfde zeggen. Wat er in het woord van God over ons staat geschreven. Dat is belijden. Belijden is niets anders dan hetzelfde zeggen wat God over ons heeft verklaard. Dat is belijden. homologia. En daarom is het zo belangrijk dat we ons denken leren vernieuwen met het woord van God. Want ons denken bepaalt uiteindelijk ons geloven en ons geloven bepaalt uiteindelijk ons praten. Daarom moeten we ons denken vernieuwen. Daarom is de Bijbel zo ontzettend duidelijk over vernieuw je denken. Laat je denken vernieuwd worden door het woord van God. Want op het moment dat je denken wordt vernieuwd, werkt dat geloof in je hart. En uiteindelijk wat je gelooft zul je uiteindelijk spreken. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Daarom is het zo belangrijk dat we het woord van God kennen. En ons en dag aan dag het woord van God ons laten vernieuwen. Zodat we in lijn gaan praten met het woord van God. Homologia, beleiden, hetzelfde zeggen als wat er in het woord van God staat. We gaan uiteindelijk steeds meer hetzelfde zeggen. Hoe meer je dit tot je neemt, zul je uiteindelijk meer en meer hetzelfde gaan zeggen als wat het woord van God zegt. Daarom moet je het tot je nemen. Amen. De woorden van onze mond zijn essentieel. Van groot belang. Kijk alleen al naar redding. Hoe je gered wordt. Weet je hoe vaak de Bijbel spreekt over belijden met je mond als het gaat om redding? Lees even met me mee. Romeinen 10. Romeinen 10 vers 8. Daar staat dit. Maar wat zegt zij? Dichtbij u is het woord. Dichtbij is het woord. Zie, de basis van ons geloof is het woord. Het woord is de basis. Dichtbij is het woord. In je mond en in je hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als je met je mond, zie weer, je mond de Heer Jezus belijdt als Heer. En met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dan zul je gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot zaligheid. Zie je het hart en de mond, hoe ze samenwerken hier? Hart en mond, hart en mond. De mond wordt hier heel vaak genoemd bij redding. Zie, deze tekst gaat over hoe je gered wordt. Hoe belangrijk is de mond bij redding? Het gaat heel vaak over het belijden. Maar dat woord van redding hier, dat slaat niet alleen maar op onze behoudenis, dat we voor de eeuwigheid behouden zijn. Maar weet je waar dat woord op slaat? Dat slaat op alles wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Dat slaat op jouw genezing. Dat slaat op jouw bevrijding. Dat slaat op jouw voorziening. Dat slaat op jouw heiliging. Dat slaat op alles. Het woordje sowieso. Weet je, ditzelfde woord wat hier gebruikt wordt. De bloedvloeiende vrouw raakte Jezus aan, werd gezond. En daar zei Jezus, uw geloof heeft u behouden. Datzelfde woord is hier het woord voor behouden. Maar bij haar ging het om gezondheid. En hier ging het hoofdzakelijk om redding voor de eeuwigheid. Dat woord omvat veel meer dan alleen maar redding voor de eeuwigheid. Dus hoe nemen we in bezit datgene wat de Heer voor ons heeft gedaan? Door te geloven met ons hart en te belijden met onze mond. Nou, deze tekst praat eerst heel vaak over mond, hart en dan weer over hart, mond. Wat gaat nou eerst? Moeten we geloven met ons hart en dan belijden het geloof in ons hart? Of moeten we nou belijden en daardoor geloven met ons hart? Weet je wat leuk is om te weten? De Engelsen zeggen, you learn by heart. Om dingen echt te kennen. Maar de Israëliërs, de Hebreeuwse mensen, weet je wat die zeggen? You learn by the mouth. Je leert door de mond. Want door te verklaren, komt het in je hart. Tegelijkertijd, als iets in je hart zit, komt het ook weer eruit uit de mond. Maar door te verklaren, komt het ook in je hart. Zie je weer hoe belangrijk jouw woorden zijn en jouw verklaren is over je leven. You learn by the mouth. Het is belangrijk. You learn by the mouth. Ik had het nog nooit gehoord, maar ik vond het echt erg leuk om te horen. Wist ik niet dat ze dat zo zeiden. Dus we hebben ons denken, ons geloven, ons belijden. En alle drie hebben ze effect op elkaar. Als jouw belijden niet goed is, zal het je geloven en je denken beïnvloeden. Als jouw denken niet goed is, zal het je belijden beïnvloeden. Ze beïnvloeden elkaar. Dus je belijden is ook van essentieel belang. Het gaat niet alleen maar om ons geloven. Want jouw belijden kan jouw geloven verstoren, kan jouw denken verstoren. Je op een ander pad brengen. Ons belijden is belangrijk. Wat wij zeggen is belangrijk. Jouw praten is allesbepalend voor 2024. Jouw praten is allesbepalend voor 2024. Amen. De Bijbel noemt de Heer Jezus de hoge priester van onze belijdenis. Met andere woorden, de Heer Jezus die staat ons ten dienste van alles wat wij op aarde belijden. Elke waarheid die wij op aarde belijden, daar is hij onze hoge priester van. En dan staat er vervolgens, ook in dezelfde Hebreeënbrief, dat wij aan de belijdenis moeten vasthouden. Laten wij de belijdenis, Hebreeën 10 vers 23, van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. Dus we moeten onze belijdenis vasthouden. Wat betekent dat? Dat we onze belijdenis moeten vasthouden. Dat betekent dat er dingen op ons afkomen die ons willen afhouden van onze belijdenis. Dat betekent dat er omstandigheden op ons af kunnen komen die ons willen afhouden van onze belijdenis. Maar de Heer roept ons ertoe op om de belijdenis vast te houden. Onwrikbaar vast te houden. Dat betekent dat er veel op je af kan komen. Maar dat jij zegt, wat er ook op me afkomt, ik verklaar nog steeds, de Heer is mijn helper. Hij is mijn kracht. Ik zal overwinnen. Wat er ook gebeurt. De Heer zegt, houd je belijdenis vast. Want hij die beloofd heeft, die is getrouw. En hij zal het doen. Hou daarom je belijdenis vast. Hou je belijdenis vast. En hoe verder we geestelijk groeien, hoe verder we het woord van God in ons hart gaat leven, hoe makkelijker het wordt om vast te houden. Hoe makkelijker het wordt om te zeggen, maar de Heere is mijn helper. Onder het Oude Testament bracht de Heere uiteindelijk dat overblijfsel van Israël, onder leiding van Jozua, en ook Caleb zat daarbij, bracht hij in het land. Uiteindelijk, hè? Hij bracht uiteindelijk onder leiding van Jozua het volk in het land. Hij gaf hun het beloofde land. En in het Nieuwe Testament, geloof ik, het principe is precies hetzelfde. De Heere Jezus, die bracht ons in het land van belofte. Met andere woorden, in het Oude Testament zei de Heer tegen Jozua, elke plaats die jouw voedsel betreedt, die heb ik je gegeven. Nou, in het Nieuwe Testament heeft de Heer Jezus het werk voor ons volbracht. Hij heeft ons gebracht in het land van belofte. En nu zegt de Heer Jezus eigenlijk, elke belofte waar jij je voet op zet, elke belofte waar jij op gaat staan, heb ik je gegeven. Elke belofte die ik jou heb gegeven, waar jij op gaat staan, die jij vast gaat houden, die heb ik je gegeven. De Bijbel zegt deze tekst, immers, zoveel beloften als er zijn. Dat betekent alle beloften die er zijn. Oude Testament, Nieuwe Testament. Alle beloften die er zijn. Niet waren. Alle beloften die er zijn. Die zijn in hem ja en in hem amen. Tot verheerlijking van God. Door ons. Dat wil zeggen niet door de mensen uit in het verleden. Niet door de generaties hiervoor. Tot verheerlijking van God door ons. Die beloften gelden voor ons. Zoveel beloften als er zijn. In hem is het ja en amen. Elke belofte die er is. Zie als je een nood hebt in het leven. Is er wel ergens een belofte waar je op kunt gaan staan. Er is wel ergens een belofte in het woord. Waar je kunt zeggen, maar deze neem ik in bezit. En we moeten die belofte leren toe-eigenen. Door niet te zien op de omstandigheden, maar door te zien op de Heer Jezus die beloofd heeft. En getrouw is. Amen. En dan zul je zien, elke keer dat er dingen op je afkomen, maar dat jij keer op keer moet zeggen, maar ik hou die belofte vast. Onwrikbaar. Want de Heer heeft gesproken. Net als Caleb, die zei, maar de Heer heeft gesproken. Dus ik zal het zien. Je neemt de belofte aan als waar, ondanks dat je het nog niet hebt gezien. 1 Johannes 5 zegt, wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Ons geloof geeft de overwinning. Het toepassen van het woord van God en de belofte van God in ons leven, dat geeft ons de overwinning in het leven. Weet je wat bizar is om te bedenken? Dit volk, wat het overgrote meerderheid, de overgrote meerderheid van het volk, dat het land niet in bezit kon nemen. Die zijn tegengehouden, weet je waardoor? Door hun eigen ongeloof en hun eigen praten. Het waren niet de reuzen die ze tegenhielden. Hè? Het waren niet de sterke steden die ze tegenhielden. Wat hield ze tegen? Hun eigen woorden, hun eigen geloof. Want als het de reuzen waren die ze hadden tegengehouden, hadden Jozua en Caleb ook nooit in het land kunnen komen. Amen. Het zijn niet de omstandigheden die je tegenhouden. Je reactie is bepalend. Hoe jij erin gaat staan is bepalend. De omstandigheden houden je niet tegen. Heftig om te beseffen, of niet? Omstandigheden houden je niet tegen. Het is je eigen reactie, je eigen houding, je eigen geloof, je eigen vasthouden aan de belofte dat je de doorbraak kan geven. Jouw praten, jouw geloven, jouw praten is alles bepalend voor 2024. Spreuken zegt, ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond? Ben je in de woorden van je eigen mond gevangen? Je kunt jezelf gevangen zetten door de verkeerde woorden te gebruiken. Door verkeerd te denken, verkeerd te geloven en verkeerd te belijden, kun je jezelf tegenhouden. Maar de Heer heeft beter voor je weggelegd. Daarom is het belangrijk om de belofte van God te kennen en om die vast te gaan houden en vast te pakken. De belofte over je persoonlijke leven. De belofte die je leert kennen uit Gods woord. De belofte die Hij aan dit huis heeft gegeven. Dat we die gaan vastpakken. En dat we zeggen, maar Heer, U heeft gesproken. Ik zie het misschien nog niet. Maar U heeft gesproken. Het lijkt er misschien totaal nog niet op. Maar U heeft gesproken. En dat houd ik vast. Laat onze belijdenis over dit jaar positief zijn. Iemand zei een keer, laat negatieve gedachten ongeboren sterven. Wat wil dat zeggen dat je het niet uitspreekt? Laat negatieve gedachten ongeboren sterven. Laten we de positieve belijdenis vasthouden. Want de Heer heeft goede plannen voor ons weggelegd. De Heer heeft goede plannen voor jullie weggelegd. Ik wil vragen of we met elkaar gaan staan. Want ik dacht, hoe kunnen we dit beter eindigen, dit woord, dan door met elkaar een positieve belijdenis te belijden? Amen? Goed. 2024 wordt een bijzonder goed jaar. Nog een keer, 2024 wordt een bijzonder goed jaar. Een jaar van overwinning. Een jaar waarin ik de goedheid van de Heer zal zien. Want goedheid en genade zullen mij volgen. Alle dagen. Alle dagen. Alle dagen van mijn leven. In 2024 zal ik in bezit nemen wat de Heer voor mij heeft weggelegd. In 2024 richt ik mijn ogen op Jezus. Hij zal elke dag met mij zijn. Hij zal mij niet verlaten. Hij zal mij helpen. Hij zal mij steunen. Zie ik de oplossing niet? De Heer zal het mij geven. Heb ik een doorbraak nodig? De Heer zal doorbreken. Waar ik ook doorheen ga. Hij is met mij. Ik houd mij vast aan uw woord. Daarom zal ik niet wankelen. In 2024 zal ik mij verblijden. Ik zal mij niet bezorgd maken, maar u iedere dag danken voor uw nabijheid. Heere Jezus, ik geloof, u bent voor mij en niet tegen mij. U bent voor ons en niet tegen ons. Tot hier heeft u ons gebracht. En u zult mij ook verder brengen. Ik verwacht alles. Ik verwacht alles. Ik verwacht alles. Van u dit jaar. Amen.